Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 46e psalm. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Het eerste en ook het zesde vers uit psalm 46. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting van de 10 geboden. En aansluitend willen we het 6e vers zingen van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. Het 6e vers van Psalm 86 na Gods heilige en goede wet. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat. En als volgt gezegd: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten.
Thank you.
doen vanmorgen Gods heilig woord open in de eerste brief van de apostel Petrus. En we lezen uit het vierde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 19. 1 Petrus 4. En daarvan de versen 12 tot en met 19. En daar zegt de Heere het volgende tegen ons. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Maar dat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gebed, biddend om zijn zegen over de bediening van het evangelie, maar ook de voorbeden doen. En er is veel om de Heere voor te bidden. U ziet het staan op de nieuwsbrief. Wij bidden samen ook voor een bewarende en sparende hand over de reis die Esther Verhoef wil gaan maken. We dragen broeder B. Glasbergen aan de Heere op. We denken aan de belijdeniscategezanten die komende woensdag het gesprek met de kerkenraad hopen te hebben. We denken aan hen onder ons, de jongeren die gaan beginnen aan hun eindexamen. Denk aan de gebeurtenissen in deze wereld, de verschillende oorlogen en die ook voor de Nederlandse krijgsmacht van invloed zijn. Dan willen we ook bidden, en dat staat niet op de nieuwsbrief, maar voor zuster Van Zuylen Snijder. Zij is opgenomen in het ziekenhuis en ondergaat onderzoeken naar aanleiding van een val. En gewacht wordt op de uitslagen daar van die onderzoeken. En we bidden voor de familie Star, als we het bericht kregen dat Jan Star gedurende een autoreis onwel werd en met de auto ook tegen de vangrail belandde en naar de eerste berichten waren ook gereanimeerd moest worden en nu in het ziekenhuis in Keulen onderzocht wordt of dat een epileptische aanval was of dat het toch ook van zijn hart is. En dat zijn uiteraard aangrijpende dingen. Laten we samen bidden. Heren, wij zoeken samen aan de ochtend van deze dag uw aangezicht. Met dankzegging dat wij hier bijeen kunnen zijn. Want als we de schrift zojuist hebben gelezen en u tot ons gesproken hebt in datgene wat apostel Petrus schrijft aan de christenen in de verstrooiing toen en daar, maar wat u hebt bewaard voor ons, zodat wij het ook nu lezen, dan is het een wonder, Heren, dat wij zo in alle vrijheid de gelegenheid ontvangen om naar de kerk te komen. Om hier dat woord te openen en te lezen, om u te zingen, om uw naam aan te roepen, om ons geloof in alle openbaarheid te belijden. Heren, wij bidden u om vergeving dat wij dit veel te vaak als gewoon ervaren. Veel te vaak zien als iets wat dan eventueel kan. En naar ons believen ook gebruikt kan worden. Terwijl er zoveel zijn die u door het evangelie hebt aangeraakt, maar die in het geheim samen moeten komen. Met angst dat ze misschien wel weer opgepakt zullen worden, vervolgd. En die zo graag, en misschien nu ook al zo lang, bidden of ze naar de kerk mogen gaan zoals wij dat iedere zondag kunnen. Wij bidden voor de vervolgde kerk. Bijzonder als we deze ochtend ook luisteren naar die laatste zaligspreking waar u het zegt, Heer Jezus. Dat ze zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Houdt u ze vast, houdt u ze staande, wilt u ze de volharding van het geloof schenken door uw geest. En laat het zaad van de, dat het bloed van de martelaar, het zaad van de kerk mogen zijn, zodat het toch uit mag breiden tegen alle vervolging in. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En dan bidden wij u ook voor vervolgers. Wilt u dat wonder verrichten zoals u dat eerder hebt gedaan en vaker hebt gedaan. Dat vervolgers door uw geest zo worden omgezet dat ze volgelingen worden. Van de felste christen vervolgers, Saulus, maakte u hem klein en noemde hem Paulus. En hij werd een dienaar van u. Heere, laat uw koninkrijk zo tegen vervolging en verdrukking in mogen groeien en toenemen. Ook als in ons land er wel tegenwerking kan zijn. Ook als we dat zelf misschien ondervinden. Heere, dan bidden we om de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. En onderwijs ons dan door het woord van vanmorgen. Laat alles wat kan hinderen om te horen, om te preken, door u weggenomen worden, dat de Satan geen overwinning kan behalen, door onze gedachten af te leiden, door ons te verstoren of door deze dienst te verstoren. Maar laat uw Heilige Geest met het woord beslag op ons leggen, zodat we uw stem mogen horen en door het werk van uw geest mogen leren gehoorzamen. Heren, we dragen aan u op veel namen die we zojuist ook hebben genoemd. Wilt u uw bewarende hand uitstrekken over Esther als zij eind deze week op reis gaat en voor een geruime tijd ook onderweg zal zijn? Wilt u haar beschermen tegen gevaar? Wilt u haar leiden, over haar waken? We dragen haar aan uw trouwe zorg op, want u bent niet aan plaats of tijd gebonden. En u bent ook niet gebonden aan plaats of tijd om uw zegen en uw genade te schenken. Heere, geef dat ze het ook zo mag ondervinden. Wat die psalm zegt in 121, een schaduw aan uw rechterhand. Dat u niet sluimert of slaapt, maar dat u de uitgang en de ingang wil bewaren. Doe het, Heere, uit gunst en genade om Christus wil. Dat bidden we ook voor onze broeder Glasberg, die al zo lange tijd worstelt en te kampen heeft met een chronische ziekte. Bid het voor hem, voor zijn vrouw, voor zijn gezin. Heer, laat ook toch in deze omstandigheden die maar voortduren, datzelfde ondervonden en beleefd mogen worden. Waar u het zelfs ook in Psalm 23 zegt. Al is het door een dal van de schaduw van de dood. U wilt het zo laten ondervinden. Gij zijt met mij. Heere, wil die genade, die ondersteuning, die nabijheid gedurig schenken. Draag de belijdeniscategezanten aan u op. Sommigen zien er tegenop, ze zien er ook wel naar uit. Dat u de woorden in de mond leggen, Heere, om te vertellen wat in hun hart is, wie u voor hen bent, wat u voor hen gedaan hebt. Dat we ons ook als kerkenraad dan daarin mogen verblijden om uw werk te mogen horen. Geeft u aan de broeders ambtsdragers ook alles wat nodig is om te doen wat we als mens niet kunnen. Iemand in het hart zien, dat kan u alleen. Maar u kan het wel zo leiden door uw geest, Heere, dat we elkaar mogen verstaan. En dat wat we horen, we mogen herkennen. Ook als werk van u. Wil zo de gemeente ook op die wijze genadig bouwen. We bidden voor de jongeren die zich hebben voorbereid op het eindexamen dat deze week gaat beginnen. Heer, ook daar kan tegenop gezien worden. We bidden om rust. We vragen u om de leiding van uw geest, om wijsheid. Om dat wat allemaal voorbereid is of nog geleerd en geoefend moet worden. Of er reeds gedaan is, ook weer helder voor de aandacht te brengen. Geef, Heere, toch genadig uw zegen er ook zo over, dat straks ook een verblijdend resultaat en een verblijdende uitslag vernomen mag worden. Denk ook aan deze jongeren en neem ze onder uw zorg en uw zegen. Dragen de gebeurtenissen in deze wereld aan u op, Heere. Zorgen en onzekerheid, het raakt aan alle kanten. Maar in het bijzonder ook daar op die plaatsen waar strijd geleverd wordt, waar ook militairen worden ingezet, of ter bewaking van de vrede of de veiligheid, Heere, dat raakt ook onze krijgsmacht en bijzonder ook degene die daar pastorale zorg verlenen. We dragen ze aan u op en we bidden, Heere, of u beschermen wil en bewaren, of u vrede geven wil. En dat de wapens mogen zwijgen en dat de vrede van u mag dalen. Ja, Heere, uw koninkrijk van vrede en recht, daar zal geen strijd meer gevoerd worden. We bidden in al deze omstandigheden juist ook om de komst van uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk. We bidden voor onze zuster van Zuilen, Snijder. Ze moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Onderzoeken vinden plaats naar de oorzaak, Heere, van de val. Wij bidden of u haar nabij wil zijn, haar ook gedurig zo wil omringen met uw trouw en uw zorg, dat ze uw nabijheid ook mag bemerken. Dat ook zij het mag ervaren, gij zijt met mij. Ontfermt u zich, Heere, ook in het ziekenhuis over haar, ook vandaag als ze daar is. En wilt u artsen wijsheid geven en zo leiden dat ze onze zuster kunnen helpen. En dat het ook tot haar welzijn mag dienen. Denk ook aan onze broeder. Het is voor hem ook heel wat. We bidden of u ook hem nabij wil zijn en gedenken wil. Kracht geven wil in deze omstandigheden. Als ze samen eerst de zorgen en de spanning rondom hun zoon Gert-Jan hebben gehad. Nu dit. Heere, wilt u toch steeds ook aan hem en aan hen samen laten merken dat u een God bent die van hen weet. En dat als de dichter zegt, ik ben wel arm en ellendig, dat hij het ook mag zeggen, maar de Heere denkt aan mij. Samen bidden we voor onze broeder Jan Star, zijn vrouw Ada, zijn kinderen. Als ze onderweg waren naar huis en op de snelweg dit hem overkwam, onwel geworden, zo noemen we het, Heere. Maar er moest ingegrepen worden. Op een heftige manier. En nu ligt hij in het ziekenhuis en wordt nader onderzocht wat de oorzaak nou precies is. We bidden, Heer, om wijsheid voor de artsen, dat ze het mogen ontdekken, dat ze mogen helpen. Dat we hen de kennis en de kunde geven om herstel te bevorderen. Het is alles van u afhankelijk, Heer. We zijn maar van die broze mensen. Mensen die misschien in de kracht van hun leven schijnen alles te kunnen, maar zomaar ineens omvallen. Heere, dat maakt de ernst van de prediking dan ook weer uit. Dat hoe we voor u staan, hoe ons hart voor u is, of dat werk van uw geest in ons begonnen is of niet. En daar geeft u ons nu nog gelegenheid voor. Om daarom te bidden, om dat van u te smeken, om de gerechtigheid. Heere, behoed ons voor die dwaze gedachte dat dat morgen ook nog wel kan. Want opnieuw krijgen we die roepstem, ook in deze gebeurtenis. En hoeveel roepstemmen hebt u ons al gegeven, Heere, dat de tijd voorts kort is. En wilt u ons ervoor behoeden dat we dat soort dingen afdoen als zwaar. Maar dat we het ter harte nemen als de werkelijkheid. Hoe word ik met God verzoend? Heren, wij bidden om de krachtige werking van uw geest, ook onder ons in onze gemeente. Dat er velen zijn die die vraag stellen en het antwoord mogen vinden in dat evangelie dat u ook doet verkondigen. Jezus Christus, uw Zoon, de zaligmaker. Gedenk onze broeder Star in het ziekenhuis. Wilt u hem dat herstel geven dat nodig is en waar we u om bidden en waar we u om smeken. We danken u tegelijkertijd voor uw bewarende hand, want als zulke dingen gebeuren op een snelweg, dan had dat nog veel anders kunnen aflopen. Niet alleen voor Jan, maar ook voor Ada en voor de kinderen. Heer, u hebt hen gespaard daarin. U heeft over hun leven gewaakt. Daar zeggen we u dank voor. En we bidden of u hen zo wil omringen met uw nabijheid en troost, dat ze hun hoop en hun oog op u mogen slaan en op u mogen vestigen. En dat u nooit beschaamd laat uitkomen die op u hopen. Zegen ze, heren, denk aan hen. Ontfermt u zich over hen in gunst en in genade. En geef wat ze lichamelijk en geestelijk nodig hebben. We bidden het u in de vergeving van onze zonden. In de kwijtschelding van onze schuld. En dat alles en alleen om Christus wil, uw lieve Zoon, die zo ontzaglijk heeft geleden, om juist zulke zondaren te redden van het verderf en het eeuwige leven te schenken en ze zalig te spreken. Hoor ons, om hem die aan uw rechterhand is, die altijd leeft, om voor zijn volk te bidden en wiens gebed u altijd hoort. Amen. We zingen samen ter inleiding op de prediking uit Psalm 124, het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 124, 1, 3 en 4. Na het amen van de prediking willen we het zesde vers uit Psalm 18 zingen. Psalm 18, vers 6. Ik werd verlost van 's vijands legerschaar en Saters hand, wijl zij te machtig waren. Maar toen was God het steunsel van mijn hart. Psalm 18, het zesde vers na het amen van de prediking. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede is bestemd voor diaconaat. De derde collecte is bestemd voor het orgelfonds. En bij de uitgang vragen de adoptiekinderen iets van uw overvloed. We luisteren samen vanmorgen naar de laatste zaligspreking die de Heer Jezus in Matthäus 5 heeft uitgesproken. Matthäus 5, het tiende vers. En we betrekken daar ook vers 11 en 12 bij, die als een soort uitleg door de Heer Jezus aan de discipelen wordt gegeven. Maar tekst voor de prediking is Matthäus 5, vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Liefde gemeente, zo zijn we dan vanmorgen bij die laatste zaligspreking die de Heer Jezus heeft uitgesproken. En inderdaad, die versen 11 en 12 zijn een soort van toelichting, nadere toelichting die de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft. Althans, zo worden ze door veel uitleggers beschouwd. Sommigen zien dat ook nog wel als een aparte zaligspreking, maar inhoudelijk komt wat de Heer Jezus in vers 11 en 12 zegt heel nauw overeen met dat tiende vers. Zalig zij die vervolgd worden. Beetje een ander soort zaligspreking, kan je zeggen. De andere zaligsprekingen hebben allemaal iets positiefs als het ware in zich. Dat wat gewerkt wordt door de geest in een christen. Honger naar de gerechtigheid, arm van geest, barmhartig, vredestichters. Dit is meer een zaligspreking die vanaf de buitenkant naar die christen kijkt. Wat overkomt die christen? Wat gebeurt er met hen? Meer uit het negatieve. Dit is wat met u gaat gebeuren. Als de Heer Jezus die schets gegeven heeft, die portrettekening van wat nu een ware christen is en nou, maar even de opmerking tussendoor. Ik hoop dat we met elkaar iets van ons eigen portret hebben mogen herkennen. Dat die lijnen die de Heer Jezus trok, dat wij daarop lijken. Maar als de Heer Jezus dat dan gedaan heeft en als het ware zo het portret van de christen geschilderd is, dan zegt de Heer Jezus vervolgens in die laatste zaligspreking, als u nou hierop lijkt, dan is dit wat er met u gaat gebeuren. Als een christen zo is zoals ik hem heb uitgeschilderd, dan zal hij vervolgd worden. Maar zalig zij die vervolgd worden, om der gerechtigheid wil. En dan komt er een belofte bij, die de Heer Jezus herhaalt vanuit die eerste. Zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig de vervolgden. Ja, wie zijn dan het doelwit van die vervolging? En wat is dan de reden van de vervolging? Maar ook die belofte, de vrucht van de vervolging. Die drie gedachten vanmorgen, als we samen nog een keer luisteren naar de zaligsprekingen. Zalig de vervolgde, het doelwit, de reden en de vrucht van de vervolging. Nog even onderstrepen, gemeente, dat we dat met elkaar goed helder hebben. Dat die laatste zaligspreking mag dan misschien wel enigszins anders klinken en anders geformuleerd zijn dan de eerste. Maar hij hoort er helemaal bij. Het is niet iets anders dan wat de Heer Jezus heeft gebruikt om die christen te omschrijven als arm van geest, als treuren, als rein van hart, als barmhartig zijn, als vreedzaam zijn. Bij die ware christen hoort dit er werkelijk bij. Zalig die vervolgd worden. Maar er staat iets nog bij, daar moet ik ook wel even aandacht aan geven. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. En er is geen zaligspreking die zo vaak ook verkeerd is geïnterpreteerd dan deze laatste. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig als je vervolgd wordt als je je beijvert om gelijke rechten. Zalig zij als je tegengewerkt wordt terwijl je bezig bent om te strijden voor een rechtvaardiger bestaan, een rechtvaardiger loon, om betere omstandigheden voor mensen die uitgebuit worden. Dan wordt hij zo uitgelegd. En natuurlijk, laten we dat niet vergeten. Het is goed als we ons inzetten om situaties waarvan de Bijbel zegt dat is niet naar mijn wil, om die tegen te gaan. De Heere zelf beijvert zich voor de armen en voor de weduwen in het Oude Testament. In de zin van dat hij die armen niet in het Israël wil hebben. Er moet gedeeld worden. Onrecht moet bestreden worden. Het recht struikelt op de straten. Daar komen de profeten er tegenop, zeker. En we zouden als christenen dat ons denk ik ook nog wat meer moeten aantrekken dan dat we doen. En natuurlijk, we kunnen dan zeggen, ja, de wereldeconomie zit zo in elkaar gehaakt en hangt zo aan elkaar vast. We kunnen het eigenlijk niet meer veranderen. We kunnen er niet mee tegenop gewassen zijn. Maar zijn we er ons van bewust dat we zelf ook wel actief deelnemen aan dit soort dingen als uitbuiting van mensen in arme lonenlanden? Kijk eens in het labeltje van uw kleding. Ik zeg het tegen mezelf. We profiteren allemaal van dat soort onrecht. En zouden we als christenen daar niet meer tegenop moeten komen? Maar afgezien van dat aspect is het wel de vraag of de Heer Jezus dat hier in deze zalenspreking zo onder woorden brengt. Want het ging om die schets, dat portret van de ware christen. En dan gaat het hier in die schets niet allereerst om politieke of economische kwesties, maar om geestelijke zaken. En dat bewijst de Heer Jezus ook met die belofte die hij toevoegt. Van hun is het koninkrijk der hemelen. Daar maakt de Heer Jezus al mee duidelijk dat zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Dat het niet in de eerste plaats daar in die zaligspreking gaat om je plek in de economie van deze wereld. Om je plek in de politiek van deze wereld. Om je plek op deze aarde als zodanig. Maar om een plek in zijn koninkrijk. Het hemels koninkrijk. Het is geen zaligspreking die, zoals dat ook wel een tijd gebeurd is, toegepast moet worden op milieuactivisten en mensenrechtenactivisten en vakbondsleiders die zich inzetten voor hogere lonen. En dat soort gerechtigheid. Maar het gaat om de gerechtigheid die te maken heeft met wat de Heer Jezus in vers 6 heeft gezegd. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als je omwille van die gerechtigheid vervolgd wordt, zegt de Heer Jezus, je bent zalig. Want van u is het koninkrijk der hemelen. En gemeente, als het inderdaad zo is, zoals de Heer Jezus in die opklimmende zaligsprekingen, als die schets uiteindelijk dan komt tot die zaligspreking waarin hij zegt tegen zijn hoorders, zalig ben je als je vervolgd wordt om de gerechtigheid. Dan zou het wel eens de belangrijkste zaligspreking kunnen zijn die ons aangaat in de toekomst. Want als je lijkt op het portret dat de Heer Jezus heeft geschilderd van een christen, dan zal je vervolgd worden. En het is zeker niet ondenkbaar dat wij in ons land, waar we nu nog allerlei rust en vrede en ruimte krijgen, schijnbare veiligheid en rust, verdrukking gaan ervaren. En jaren geleden heb ik een keer op een predikantenconferentie gehoord dat een van degenen die daar een lezing hield tegen ons zei, Wij moeten onze gemeenten voor gaan bereiden op vervolging. Dat is wat de Heer Jezus hier ook doet. Hij bereidt zijn volgelingen voor op vervolging. En daarom is het nodig dat we ook die laatste zaligspreking dus goed verstaan en goed begrijpen. Want vervolging moet niet iets zijn vanwege iets dat we zelf veroorzaken. Dat kan ook zo makkelijk, hè? We kunnen allerhande vervolging en verdrukking en tegenwerking zelf veroorzaken. Door onze woorden, door onze daden, zoals we ons opstellen, ons karakter of aanstoot geven om iets anders dan omwille van de gerechtigheid. Het gaat hier niet om lijden omdat we onszelf in de slachtofferrol duwen. Het gaat hier niet om lijden en weerstand omdat wij ons zo anders gedragen om maar anders te zijn, als het ware. Het gaat om gerechtigheid. En wat is dat, omwille van de gerechtigheid? Dat is de ten diepste vervolging omdat ik in mijn leven op de Heere Jezus ga lijken. Niet dat ik op de barricade spring om nou eens te zeggen, dit zijn mijn rechten als christen. Of niet in de slachtofferrol van, kijk eens wat er nou allemaal van ons afgenomen wordt. Maar dat ik in die omstandigheden op Christus lijk, door het werk van Gods geest in mijn hart en in mijn leven. Dat ik op hem ga lijken. Dat is wat de Heer Jezus in Johannes 15 ook aan zijn discipelen voorhoudt. Indien u de wereld haat, weet dat ze mij eerder gehaat heeft. Als je van de wereld zou zijn, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u van deze wereld niet bent, maar ik u uit de wereld uitverkoren heb, daarom haat u de wereld. En denk dan aan het woord, zegt de Heer Jezus, dat ik eerder tot u gesproken heb. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, indien ze mij vervolgd hebben. Zo zullen ze ook u vervolgen. Nou, en blader dan de Bijbel eens door. Wat gebeurt er dan? En wel in het begin al, Abel wordt door zijn broer Kaïn vervolgd en gedood. Waarom? Omdat hij daar een beetje een vervelend karakter had en zei van, kijk mij eens, en hier heb ik toch recht op? Nee, omdat hij God diende. David wordt door Saul vervolgd. Daniel, hoe wordt die niet vervolgd? En niet omdat ze een of ander karakter hadden of een of andere houding hadden. Ik ben beter dan u. Maar omdat ze rechtvaardig waren. En in het Nieuwe Testament stuk voor stuk de christenen die de Heer Jezus volgen. En het meest de Heer Jezus zelf, toch? Daar zien we het gebeuren. De wereld heeft hem gehaat. Waarom? Omdat hij de volmaakte gerechtigheid bezat. Goede tieren. Zachtmoedig. Er is nooit iemand geweest die zo goed en zo zachtmoedig was. Maar wat gebeurt er? Hij wordt vervolgd. En het is ontdekkend om dan eens nog verder door te kijken. Door wie wordt hij dan eigenlijk vervolgd? Ja, hij wordt door de Romeinen overgegeven tot de kruisiging. Dat is waar. Door heidenen. Die liever ook maar van hem af zijn. Maar door wie werd hij nou aan de heidenen overgeleverd? Als je de schriften onderzoekt en als je de kerkgeschiedenis doorbladert, gemeente. De rechtvaardigen, zij de christenen die Christus volgen en op Christus gaan lijken door het werk van de geest, worden nog het meest vervolgd door de kerk zelf. Door godsdienstige mensen. Door hen die zich een christen noemen, maar niet op Christus lijken. Door wie werd de Heer Jezus vervolgd en dwarsgezeten en overgeleverd? Door fariseeën die de schriften kenden, door schriftgeleerden die de schriften hadden bestudeerd, door het Sanhedrin, de leiders van de kerk van toen. Door wie werd Luther dwarsgezeten en vervolgd en in de ban gedaan? Door de kerk van toen. Misschien dat u het zelf ook wel, of dat jij het zelf ook wel ervaart, heel persoonlijk. Mensen die tot het christendom bekeerd zijn, die van buitenaf komen of die door het woord zo geraakt zijn dat ze veranderd worden. Het is niet zelden dat ze door kerkmensen met argwanende ogen worden bekeken. Terwijl misschien vrienden van vroeger, die nergens aan doen, zeggen, nou ja, ik vind dat wel bijzonder, vertel er eens over. Wat is er met jou gebeurd? Uiterlijk christendom is vaak de grootste vijand, of niet? Zoek een spiegel, hoe gaan wij er zelf mee om? Achten we ons als doorgewinterde reformatorische christenen keurmeesters van een ander? Nou ja, straks die jongelui die beleidingscatechisatie hebben gevolgd, bij de kerkraad hun verhaal komen doen en daar iets komen vertellen wat er in hun hart is. En ze dat misschien niet helemaal met de woorden doen zoals dat zou gedaan worden als ze 40 jaar verder zijn. Zijn we van die keurmeesters die zeggen, nou dat doet ook allemaal maar belijdenis? Nee toch? Waarom worden de oprechte christenen nou vervolgd? Waarom worden ze nou tegengewerkt? Waarom die verhinderingen? Omdat ze gij geheel anders zijn gemaakt door de geest. De Heer Jezus was geheel anders. Daarom de haat van de fariseeën en de schriftgeleerden. In zijn levenshouding, in wat hij zei, in hoe hij naar mensen keek, in zijn omgaan met zondaren, in zijn eerlijkheid over de twee wegen. De brede en de smalle weg en de goddelozen gaan verloren en degenen die tot hem komen en met belijdenis van schuld ontvangen vergeving en het leven. Omdat hij in zijn barmhartigheid anders was. Wat gebeurt er dan? In de ontmoeting met iemand zoals de Heer Jezus wordt schijnheiligheid in het licht gezet. Wordt openbaar dat je zelf zo niet bent. En dat gebeurde bij die fariseeën, dat gebeurde bij die schriftgeleerden. Zij keken met een andere blik naar die tollenaren en die hoeren en die overspeligen. Anders dan de Heer Jezus en het ergert. Want ze voelen ergens aan, zoals de Heer Jezus naar ze kijkt. Ja, zo zou het moeten, want zo is God in zijn woord. Maar ze verzetten zich daartegen. Want dan ga je onderuit in je godsdienstigheid. Dan gaat je theologie onderuit. Dan gaat je eigen gerechtigheid aan gruzelementen. Vanwege zijn volkomen zuiverheid, heiligheid, oprechtheid en gerechtigheid en waarheid. Hadden ze een hekel aan de Heer Jezus. Dan liever een moordenaar, Barabbas, dan deze Jezus. Dat is het effect wat de Heer Jezus heeft op deze wereld. Op de ongelovige en de onbekeerde mens. Op de godsdienstige en in zichzelf vrome mens. Want of je nou heiden bent of een vroom mens. Wat ergert is dat je jezelf niet kan redden. En dat wil die goddeloze zelf proberen, maar dat wil ook die vrome, godsdienstige mens nog steeds zelf proberen. En zolang we onszelf proberen te verlossen en onze eigen gerechtigheid op een heidense of een godsdienstige manier proberen te bewerken, dan is Christus en het kruis van Christus een ergernis. En daarom is deze laatste zaligspreking ook wel een toetssteen, gemeente. Wat een christen behoort te zijn. En de Heer Jezus zegt, wee u als alle mensen wel van u spreken. Want hun vaders deden desgelijks aan de valse profeten. Wee u wanneer alle mensen wel van je spreken. Christen zijn betekent Christus gelijkvormig worden. Maar dat vraagt het werk van de geest in een complete verandering. Van duisternis naar licht, van dood naar leven, van begraven maar opgewekt worden. Die oude natuur, die moet gekruisigd worden, die moet eraan. En een nieuwe natuur, die op Christus lijkt, die vanuit Christus door de geest in ons gewerkt wordt, die moet opstaan. Hem lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Als je probeert de Heere na te doen, voor zover het jou uitkomt, dan zal de wereld je wel prijzen. Dan mag je best naar de kerk. Als je maar niet in je levenshouding en je uiting van je woorden en je daden op Christus lijkt. Dan kan je best meekomen. Maar als je Christus gelijkvormig wordt, als Christus gestalt in je krijgt, dan zal de wereld je haten. Dat kan met geweld zijn, dat kan met arrestatie zijn, dat kan met gevangenis of concentratiekamp of martelingen zijn, zoals het in deze wereld elders gebeurt. Het kan ook zijn dat jij die rare bent in de groep van collega's. Die op zich dan nog wel meegaat met een uitje, maar als daarna nog even flink geborreld wordt, zegt hij, dan ga ik niet meer mee. Oh ja. Dat doe jij niet, hè? Oh ja. Het kan zijn dat jij die rare bent op de sportvereniging, waar je wel meedoet met sport, maar je allerlei feestjes zegt, ja, dat is niet iets waar ik aan meedoe. Dan krijg je verweerstand, hè? Dan ben jij met je houding, niet dat je zegt van nou, ik ben een heilig boontje of zo, maar in je houding dat je Christus wil volgen, en ik kom er straks nog wel verder op terug, want de Heer Jezus doet dat verderop ook, dat jij die anderen het gevoel geeft dat ze iets doen wat niet hoort. En dan krijg je vijandschap, hè? Heb je wel eens geprobeerd? Niet om die anderen de les te lezen, maar gewoon in de oprechtheid dat je Christus wil dienen. Oh, je bent die rare die dat niet doet. Hè? Iedereen doet het op die manier in zijn bedrijf. Iedereen doet het zo. Oh ja, jij niet, hè? Ja, dan krijg je misschien wel de spot. Of de opmerkingen achter je rug. Oh, laten we even stil zijn, want hij moet nog bidden voor zijn eten. Zoiets. Of ja, iemand die ooit eens een keer tegen me zei, ja, ik werk in de bouw, maar als ik ga lunchen in de keet, ja, dan doe ik maar niet meer, want als ik mijn ogen dicht doe, is mijn brooddoos weg. Wat doe je dan? Christus gelijkvormig. Weten we wat het inhoudt om vervolgd te worden om der gerechtigheid wil? En dan nog niet in ons land op een manier dat we in de gevangenis terechtkomen, maar dat soort vervolging. Dat je als kinderen van het licht, zoals de Heer Jezus het noemt, schijnt in de duisternis. Nee, niet op een beledigende manier, anderen eens even goed te wegzetten. Niet met dwaze woorden. Anderen eens even tegen de haren instrijken, niet onverstandig. Niet met je duim achter het vest lopen, kijk mij toch eens even vroom zijn. Ik doe dat soort dingen niet. Nee, dat waren die fariseeën die achterom keken en zeiden, oh, ik ben blij dat ik niet zo ben als die tollenaar. Niet de slachtofferrol of dat nabootsen. Maar, en dan kom ik bij dat vervolg wat de Heer Jezus geeft. Zalig. Als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Dat spreekt de Heer Jezus tegen de discipelen, maar via de discipelen vanmorgen ook tegen ons. Het leven van een christen wordt beheerst omdat hij van Christus is. Om mijnentwil. En dat is ook precies het onderscheid tussen de christen en de niet-christen. En het is het onderscheid tussen de oprechte en de ware christen en de schijnchristen. De christen in wie de geest werkt, die wil leven om Christus wil. En die wil zijn leven zo inrichten dat het om Christus wil geleefd wordt. Zalig als de mensen u vervolgen, liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnent wil. Dat je de spaat en de hoon en de spot en de verachting en wat voor opmerking achter je rug ook gebeuren, om Christus wil gebeuren. Hij doet dat omdat hij van Jezus wil houden. Het leven van de oprechte christen wordt beheerst en geregeerd door de Heer Jezus Christus. Met de overdenking, wat zou de Heer Jezus doen? Hoe zou hij kijken? Wat zou hij zeggen? Hoe zou hij reageren? Wat zou zijn houding zijn? Ja, en dat moet je niet zomaar invullen met je eigen ideeën. Maar daar heb je dat woord voor nodig. Lees het woord, hoe Christus reageert, hoe Christus antwoordt, hoe Christus omgaat met mensen. In zijn eerlijkheid, in zijn bewogenheid, in zijn barmhartigheid, in zijn geduld, in zijn rechtvaardigheid. Zo leven in het besef, hij gaf zijn leven voor mij. Zo zal ik mijn leven tot eer van hem leven. Nou, dat is wel een toetssteen, of niet? Leef ik mijn leven zo, in het bewustzijn, steeds weer, hoe Christus zijn leven gaf voor mij. En dan schiet ik aan alle kanten tekort, en dan ontbreekt het me aan van alles en nog wat. Maar dan begin ik de zaligsprekingen maar weer opnieuw te lezen. De armen van geest. Heere, geeft u het mij. De treurende. Want ik haal het niet bij de hoge standaard die een christen zou moeten hebben. Zachtmoedig. Hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Is dat nou in ons leven aan de orde, gemeente? Dat diepe verlangen om voor hem te leven, hem te loven, hem te verheerlijken. En dan zeggen Petrus en Jacobus en onze Heer Jezus Christus zegt het, zalig zijt gij als u zo bent. Want als u vervolgd wordt om de gerechtigheid wil, om mijnent wil, dan is het koninkrijk der hemelen van u. Vers 12, dan moet je jezelf verblijden en verheugen. Dat is apart. Dan word je door een groep jongeren waar je eigenlijk dan niet bij hoort en die je zo'n beetje scheef aankijken. Zeggen, nou ja, dat moet jij weten, prima. Maar ik vind het wel een beetje vreemd hoor, dat je altijd maar zo je gedraagt en niet met ons meedoet. Je bent wel een beetje de saaie hoor in de groep. Dat kan zeer doen, hè. Dan hoor je er niet bij, dat is lastig. En in een bepaalde levensfase is dat in het bijzonder lastig. Als je op zoek bent naar wie ben ik nou eigenlijk. Als je bezig bent met na te denken, wat is de Bijbel nou eigenlijk voor mij? En wat is het geloof nou eigenlijk voor mij? En wat zegt het mij? En wat betekent dat nou voor mij? Dan ben je zoekend en dan krijg je ook nog een keer een omgeving die tegen je zegt, ja, als jij zo doet zoals je doet, dan hoor je er niet bij. Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Dat is extra moeilijk. Ouders, zullen we voor elkaars jongeren bidden? Die in die fase zitten, zoekend, die vanmorgen in de kerk zijn en morgen weer in de maatschappij staan en zoekend zijn, dat we bidden, Heer, houdt u ze vast, leidt u ze door uw geest en door uw woord, dat ze daarin het houvast mogen vinden en het fundament mogen vinden. Zullen we het bidden? Want zo is het toch. Ja, we wisten dat niet toen we zelf 15, 16, 17 waren. Toen we zelf zoekend waren, maar toen waren er anderen in de gemeente die voor ons hebben gebeden. Of niet? Ik ben er vast van overtuigd. Dat toen ik 15, 16, 17 was, er andere mensen in de gemeente waren die voor mij hebben gebeden. Heren, hou hem vast. En daar ben je de Heer dan nog dankbaar voor, of niet? Maar nou zitten we zelf in die fase. Het schuift door, hè? worden wij geroepen als 50-jarigen om te bidden voor diegene. Heere, houdt u ze vast. Laat ze zijn als diegene en laat ze worden door uw geest als diegene die Hebreeën 11 beschrijft. Dat ze dat geheim van dat geloof mogen leren kennen. Welk geheim? Nou, we hebben hier geen blijvende stad. Het is hier op aarde niet. We zijn op zoek naar de stad die fundamenten heeft, de toekomende die vanuit de hemel afdalen zal, die met goddelijke handen gebouwd is, wiens bouwmeester en kunstenaar God is. Dat is het geheim van het geloof. Dat is het geheim van de ware christen op deze aarde. Dat is mijn identiteit, om maar even een modern woord te gebruiken. Het meest wezenlijke van mijn menselijke bestaan hier op aarde is niet deze maatschappij en niet deze economie en niet deze welvaart en niet wat ik hier allemaal kan hebben en opbouwen. Het meest wezenlijke van mijn menselijke bestaan is dat ik op reis mag zijn naar de stad die gebouwd wordt. En in dat perspectief wordt het lijden en de vervolging en de verdrukking allemaal zo anders. Ja, dan hoor ik er hier misschien niet helemaal bij. Dan kijken ze misschien een beetje met een scheef oog naar me. Maar straks in die stad hoor ik er helemaal bij. Dan hoor ik er door genade helemaal bij. Met al degenen die in die stad mogen zijn. Dan is het ook één grote herkenning. In elkaar van de liefde tot Christus. En van de hoop die Hij gegeven heeft door zijn lijden en sterven. Verheug u en verblijd u, want uw loon is groot in de hemelen. Als je als ware christen nou dit meemaakt, verheug je dan en wees dan blij. Denk veel over de stad die fundamenten heeft. Denk veel over het leven na dit leven. En spreek tenminste één keer per week met de Heere over je sterven. Echt waar. Spreek tenminste één keer in de week met de Heere over het moment dat je zal sterven. Er zijn ook dingen waar de schijnchristen en de ware christen openbaar komen, hoor. De schijnchristen denkt niet na over zijn toekomst. Die wil er ook maar een beetje wegblijven. Dat is eng. Dat is naar. Nee, je bent helemaal niet levensmoe als je met de Heere spreekt over je sterven. Dat mag dan voor de ware christen toch zijn de deur naar die stad die fundamenten heeft. Ja, hoe het zal zijn, natuurlijk, het kan je aanvliegen. En we moeten er met alle respect mee omgaan met dat soort dingen. Maar we hebben nu vanmorgen toch weer een roepstem gehoord. Hoeveel van ons zaten van de week niet op de weg? En zijn veilig aangekomen zonder dat er iets gebeurde. En dan vanmorgen zo'n bericht waar we samen voor bidden, voor een broeder in onze gemeente. Wie had dat ooit gedacht? Zomaar ineens. Want je leven hier op aarde, gemeente, echt, het kan zomaar ineens over zijn, hè? Je stapt de auto in. Doet de deur achter je dicht en de volgende stap die je zet is de deur naar de eeuwigheid. En dan mag de dominee anders spreken dan voorheen. Het zij zo. Maar dat is wel onze werkelijkheid van het aardse leven, hoor. En als die deur naar de eeuwigheid nou open gaat, wat dan? Word je dan begroet door Christus en de engelen die zeggen, kom in. Kom in, want in de wereld heb je verdrukking gehad, maar ik heb het je gezegd. De wereld heeft mij eerder gehaard dan u. Maar van u is het koninkrijk der hemelen. Nou, zo als christen te leven, in de verbondenheid aan Christus door het werk van Gods geest. Ja, dan gaat de geest je gedachten ook bepalen naar die toekomst. Dan komt mijn aardse leven in het perspectief te staan van de wederkomst. Dan komen mijn daden en mijn handelingen en mijn bedrijvigheid en mijn hele leven in het licht te staan van de stad die steeds een dag dichterbij komt. Daarheen is de reis. Verheug u en verblijd u als er allerlei mensen zijn die liegende alle kwaad over u spreken, want uw loon is groot in de hemelen. Nee, dan moet ik tegenover die mensen die me zo behandelen geen wraak nemen. Nee, op Christus gaan lijken is geen wraak nemen. De Heer Jezus deed het ook niet. Hij deed niks terug, hij deed zijn mond niet open. Hij was als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders. En dan gaat zijn geest die houding ook in je uitwerken. Want dan heb je een andere natuur gekregen. Het is lastig. Je wil het wel eens betaald zetten. Er komt zomaar die oude mens op, nietwaar? Die moet gekruisigd worden, die oude mens. Maar het gaat nog een stapje verder. Niet alleen maar geen wraak nemen, maar ook geen wrok koesteren. Heeft de Heer Jezus ooit wrok gekoesterd? Wat hem aangedaan werd? Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat is nog veel moeilijker. Geen wrok koesteren. Maar het oordeel maar aan God overlaten. En ook niet ontmoedigd raken hoor, als je vervolgd wordt of verdrukking of tegenstand ontmoet. Ook niet terneergeslagen worden. Ook niet maar je overgeven aan die vraag, waarom moet dat nou zo? Waarom word ik nou zo behandeld? Je kan er verdrietig van worden, je kan er je eenzaam door voelen. Ja, dat soort gevoelens drijven dan oprechte christenen ook weer naar elkaar toe. Toch? Daar vind je de herkenning. Samen de Heer te volgen en te dienen en lief te hebben. Maar niet alleen niet verdrietig worden, maar de Heer Jezus zegt, verheug je er nou maar in. Verblijf je maar als dat gebeurt. Dat is helemaal lastig, of niet? Als je dat soort opmerkingen hoort en dan daar blij van moet worden. En toch, de geest kan het werken en de geest kan het uitwerken en geven. Vreugde. Waarom dan? Omdat je op de Heer Jezus gaat lijken. Omdat de geest het uit de Heer Jezus neemt en ook dat aan je wil uitdelen, hoe hij daarin stond. Hoe stond de Heer Jezus daarin in al die tegenstand en alles wat hem overkwam? Hij stond er zo in, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat, die houding. Meer nog weer te zien op de toekomst die is weggelegd voor degenen die de Heer Jezus Christus liefhebben en in hem geloven. Die vreugde, je daarin verblijden. En dat tijdelijke, ach, dat is dan ook maar tijdelijk. En het wonderlijke is dat de Heilige Geest in die weg van het dragen van verdrukking en vervolging je nou ook wilt bemoedigen. Want daaruit komt er een bewijs wie je bent geworden. Ja, uit dat negatieve van vervolging en verdrukking en lastering en leugens die over je verspreid worden, is er een bewijs te trekken wie je bent geworden. Want dat doen ze met de ware profeten van God. Dat deden ze met al die christenen in Hebreeën 11. En dan mag je bij hen horen, die van Christus zijn. En is dat niet iets om je over te verheugen? Dat je vanuit het negatieve de gevolgtrekking mag halen, maar ik hoor kennelijk bij Christus, want anders hadden ze dat nooit zo gedaan. Dank u wel, Satan. Je levert me het bewijs.
dat ik kind van God mag zijn.
En als dat zo is, dan krijg ik ook een bewijs van mijn bestemming. En is dat ook niet iets om je over te verheugen? Als je zo in die weg een bevestiging krijgt dat je op weg bent naar de stad die fundamenten heeft. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, zegt de Heer Jezus. Als je dit meemaakt, om zijnent wil en om de gerechtigheid wil, dan krijg je het loon van zijn toekomst. En als Paulus aan Timotheus schrijft en hij kijkt terug op zijn leven, dan denkt hij aan de kroon die voorts voor hem is weggelegd. Omdat hij de loop heeft gelopen en de loop mag beëindigen. Genadeloon. Want het is altijd genade. Genade dat de Heere in je leven komt met zijn woord. Genade dat hij zijn geest geeft om dat te verdiepen en te laten wortelen en groeien en vrucht dragen. Genade dat het ook beërven mag, wat hij zelf heeft beloofd. En zo als christen wandelen op deze aarde. Niet kijken naar de dingen die gezien kunnen worden. Maar je oog richten op de dingen, je geloofsoog richten op de dingen die niet gezien worden. Dat was het geheim van die mensen in Hebreeën 11. Mozes. Mozes die wilde die opleiding aan het hof van de farao niet hebben. Hij verkoos ervoor om kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Want hij zag op het loon wat uitgekeerd zou worden. Bedenk de dingen die boven zijn. Als je dan met Christus opgewekt bent in dat nieuwe leven, als dan de zaligsprekingen het portret uittekenen van wie je mag zijn geworden door genade, en waar de Heilige Geest mee bezig is om je zo verder te vormen, bedenk dan de dingen die boven zijn. De blik omhoog, het hart naar daar waar Hij is, de Heer Jezus Christus. Want uw loon is groot in de hemelen. Daar zou heel veel over te zeggen zijn over dat loon. Maar ik noem één ding. Dan zal het loon zijn dat ik hem mag zien zoals die is. In wie ik geloofd heb. In wie ik door Gods geest geloof ontving om op hem te zien. Hem te horen in zijn woord, dan mag ik hem zien zoals die is in zijn tegenwoordigheid. Het lichaam verandert en verheerlijkt. Zonder ziekte, zonder gebrek, zonder aandoeningen, zonder zonde, zonder droefheid, zonder zuchten. Maar eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap, dat is het loon. Dat de verdrukte ontvangen mogen in het eind. Dat is de toekomst. Voor een ieder die zo door de geest geleid uitgetekend wordt in die zaligsprekingen. Verblijd en verheugt u. Nou, hoe ligt het voor ons? Hebben we uzelf, heb jij jezelf, heb ik mezelf nou uitgetekend gezien in al die zaligsprekingen? Of zijn er dingen waarvan u zegt, ja dat heb ik niet. Dat ken ik niet, dat mis ik. Dan is het heden nog. In de vrijheid waarin wij leven, waarin ons nog zo weinig maar in de weg gelegd wordt, de tijd om het aan de Heere te vragen. En als uw blik nog zo gericht is op de aarde en naar beneden en naar de dingen van deze tijd, is het nog de gelegenheid om de blik omhoog op te heffen naar hem die aan de rechterhand van God zit en die daar is om te bidden en de voorspraak wil zijn voor zondaar. Dan is er alle ruimte en gelegenheid om uw leven nog aan hem voor te leggen. En te bidden, Heere, ontferm u over mij. En als u het nou zo mag kennen, dat u zegt, ja, ik mag toch door genade beginnen te lijken op dat portret wat hier geschilderd is. Zalig bent u. En verheug u. Dan is dat leven wat we hier mogen leven nog onder zijn zegen en onder zijn genade goed, ja. Ondanks alles. Want het heeft het uitzicht. En het vooruitzicht. Dat blijde toevoorzicht. Het leven is mij Christus. Maar het sterven is mij gewin, want met Christus te zijn is verreweg het beste. Hem te zien en dan volmaakt gelijkvormig te zijn. Verblijd u en verheug u, want uw loon, jouw loon, als je zo met Christus verbonden bent door het geloof, is groot in de hemel. Amen.
Laten wij samen de Heere de dank brengen. Heere, zo komen wij opnieuw voor uw aangezicht. En we danken u voor uw woord. De eerlijkheid waarin u dat woord ook zelf hebt gesproken, Heer Jezus. En wij belijden dat die eerlijkheid ons altijd weer tegen de haren instrijkt. Die oude mens wil daar nooit aan. En als u ons genade hebt gegeven en een nieuwe mens in ons hebt opgewekt, dan is die oude mens nog niet dood en er altijd iets van verzet is. Als u zo de boodschap doet horen dat het alleen door u is en dat het niets uit ons is. Maar tegelijkertijd, Heer, is dat toch ook weer het voedsel voor die nieuwe mens. Die mag horen het van u te ontvangen, van u te mogen leven, het uit u te krijgen. En al die keren dat dat in ons dagelijks leven niet lukt en misgaat. En we zomaar ineens weer wel wraakgedachten koesteren of rok hebben. Of ons niet verheugen, niet verblijden. Dat u het wil vergeven. En dat we altijd weer bij u terecht kunnen om van u te leren. Dat u zachtmoedig bent, nederig van hart. We bidden of u zo dat onderwijs waarin u geschilderd hebt, dat portret van de ware christen, dat ons gezicht erin uitgetekend mocht zijn. U weet het, Heere. En als we in die spiegel kijken, weten we het zelf ook. En wilt u het dan verder doorwerken en uitwerken, dat we hoe langer hoe meer op u gaan lijken. En als we onszelf er niet in herkenden. En misschien ook nog wel weigerachtig zijn om ons te laten vormen naar dat beeld. Heere, zend uw genade, uw licht en uw waarheid neder. Dat ook zij geleid mogen worden door die glans tot uw gewijde tent. Om u daar te mogen ontmoeten, te leren kennen en genade te ontvangen. Ja, Heere, begenadig ons allemaal, jong en oud. We bidden voor de kinderen, voor de jeugd, die misschien in een fase zitten waarin ze zo op zoek zijn. Wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Vrienden om zich heen hebben die misschien wel een andere kant op trekken. En wat ook zo aan kan haken bij die oude mens. Houdt u ze vast, Heer. We bidden voor hen. Of u ze door uw woord en geest fundament onder de voeten wil geven. Ankergrond. Om in dit leven u te mogen leren kennen, dicht bij u te mogen blijven en u te mogen volgen. Geef ons daarin als gemeente ook als we een leidinggevende functie misschien hebben, die genade dat we daarin tot een voorbeeld mogen zijn. Zegen ouders in de opvoeding. Ja, zegen ons allen, Heren, om zo voor elkaar er ook te zijn, om als christenen te leven. Vergeef genadig al het zondige. Zelfs in de allerheiligste dingen, Heere, kleeft ons dat nog aan. Wil het wegnemen, wil het uwe zegenen. En ons zo aan de middag van deze dag opnieuw samenbrengen om te horen dat u gestorven bent, Heere Jezus. Begraven, nedergedaald ter helle. En dat alles nu juist om de eeuwige vreugde en de zaligheid en het leven te verdienen. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het vierde vers uit Psalm 43. We willen in verband met Koningsdag, dat geweest is, en morgen 4 en overmorgen 5 mei, straks na de zegen, nog die twee bekende coupletten van ons volkslied staande zingen. Ontvang dan nu met een binnend hart de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.